Dit is de podcast van Go & Tell met elke week meer dan 5000 enthousiaste luisteraars. Een plan maken kan hartstikke leuk zijn, maar soms is het ook gewoon noodzakelijk. Luister naar deel 2 waarin David spreekt over maak een plan.
Vorig jaar in april was ik te gast in de gemeente in Loppersum bij Lodewijk van Weerden. En na afloop gingen we samen een broodje eten. Ik had daar gepreekt, hij had volgens mij ergens anders gepreekt. En toen hebben we samen ergens afgesproken en toen hebben we daar een broodje gegeten. En toen vertelde hij mij een verhaal en dat raakte mij zeer. Hij zei David, hij zegt, er is zoiets moois gebeurd. Hij zei, achter het terrein van mijn kerk, zegt hij, lag een heel brak terrein. Hij zegt, en daar kon ik nooit niet wat mee doen. Hij zegt, en op een gegeven moment zei ik tegen God van, ik zou daar heel graag parkeerplaatsen willen hebben, gewoon voor auto's. Hij zegt, maar de gemeente kon het niet betalen. Hij zegt, en toen heb ik eigenlijk tegen God gezegd van, nou, hè, dat is dan maar uw probleem. Maar toen zei hij tegen mij, hij zegt, maar wat ik wel ben gaan doen, zegt hij ondertussen, is plannen maken. Hij zegt, dus ik ben wat lijntjes uit gaan leggen van wat het nou zou kosten als ik daar parkeerterrein zou willen hebben. Hij zei, dus ik had van verschillende bouwbedrijven de offertes in mijn lades liggen. Nou, ondertussen gebeurde iets bovennatuurlijks. De heer die bepaalde hem erbij dat ze de tiende moesten gaan geven. Niet alleen privé, maar ook de tiende vanuit de gemeente. En al die dingen zorgden dat een bepaalde dingen in stroomversnelling kwamen. En uiteindelijk werd hij gecontacteerd door de gemeente Loppersum en in een of ander bedrijf. En die hadden de baat bij dat ze ergens voor een heel groot bedrijf een heleboel auto's konden parkeren door de week. En toen vroegen ze aan hem, joh, heb jij misschien nog een stukje grond wat we kunnen gebruiken? Nou, zei hij, sterker nog, ik heb grond. Hij zegt, en een plan. Hij zegt, maar wij hebben het geld niet, zegt hij, om de parkeerplaatsen te laten maken. En toen kwam de vraag van de koning, wat wil je dan? Wat moet het dan kosten? En weet je wat hij deed? Hij haalde uit zijn lade offertes, legde het neer en hij kreeg een direct akkoord. Dat is oké, gaan we doen. Op een bovennatuurlijke manier. En toen dacht ik bij mezelf dit. Ik dacht, als hij het kan, kan ik het ook. Daar heb ik altijd last van. Ja, heel veel mensen denken dat je dat niet mag doen. Want die denken, ja, God is voor de een weer anders als voor de ander. Nee, de Heer is voor ons allemaal dezelfde, zoals de Bijbel hem omschrijft. En als jij dat kan geloven, dan is hij dat ook voor jou. En dat betekent niet dat we allemaal parkeerterreinen moeten gaan aanleggen. Dat betekent dat we moeten doen wat hij van ons vraagt in ons gebied. En wat had de Heer van mij gevraagd? De Heer had van mij gevraagd, ik wil dat je gelooft voor een geluidssysteem met alles wat je nodig hebt. Ik zei, ik ga offertes opvragen. Want als de koning zomaar aan me vraagt, wat wil je nou? Dan moet ik wel die offerte neer kunnen leggen. En zeggen, nou, dit is wat ik nodig heb. Want het is zo vaak allemaal een droom. En het is zo vaak allemaal een verlangen. Ja, wat wil je? Ja, ik wil wat de Heer wil voor mij. Ja, wil ik ook. Maar come on. Heb je een plan? Heb je erover nagedacht? Heb je een idee? En toen ik dit las over Nehemia, toen kwam ik erachter dat Nehemia had niet alleen een burden, maar hij had er ook echt over nagedacht. Want de koning zei tegen hem, wat wil je? Hij zegt, als u het goed vindt, wil ik er wel heen om het op te lossen. En toen had de koning een vraag met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde. Misschien wel op Valentijnsdag, geen idee, maar zijn lievelingsvrouw zat ernaast. En die vraag was heel simpel. Die vraag was, oké, wanneer ben je dan weer terug? Dat is wat we net gelezen hebben. En dan staat er, toen ik de koning kon aangeven wanneer ik weer terug zou zijn, vond hij het oké. In andere woorden, zijn plan was klaar. Had over nagedacht. Wat als de koning aan mij vraagt, wat wil je nou? Dan kan ik vertellen wat ik wil. En dan niet alleen hoe ik het ga doen. Ik kan hem ook vertellen wanneer ik weer terugkom. En laten we eerlijk zijn, soms denk ik dat wij met al onze verlangens een beetje te veel blijven zweven. Als we de wereld willen bereiken, zullen we met plannen moeten komen die de wereld raken. En dat betekent dat het plannen moeten zijn, want vergis je niet, laat het alsjeblieft plannen zijn die jij niet waar kan maken. Want anders kan de Heer er geen credit voor krijgen. Ja toch? Ik bedoel, als het iets is wat ik kan doen, hè, dan zeggen de mensen, ja leuk, het was gaaf. Maar als het iets is wat ik helemaal niet zou kunnen doen, en mensen zeggen, nou, als hij dat voor elkaar krijgt, nou, dan moet de Heer wel met hem zijn. Ja, dan wordt God enthousiast. Dus die kan ik laten zien dat het aan mij lag en niet aan hem. Hoeveel ruimte is er in je plannen voor de onmogelijke kant van de Heer? Weet u dat vandaag een bijzondere dag is voor mij? Niet alleen omdat het Valentijn is. Maar is een extra reden. Precies 7 jaar geleden 14 februari 2009 sprak ik vandaag voor meer dan 630.000 mensen in Afrika. En misschien kent u dat verhaal van mij, maar ik begon als een jonge, enthousiaste evangelist. Ik ben het nog steeds. Word langzaam wat ouder. Blijf enthousiast. Ik ben nog steeds een evangelist. Stick to your original calling, zegt de Bijbel. Ik kreeg wel eens een keer de opmerking van iemand. Ach man, weet je wat hij tegen me zei? David, wanneer ga je eens onderwijzen? Ik zei, hoezo? Nou ja, ik ben ook begonnen als evangelist. Maar op een gegeven moment ga je jezelf een beetje ontwikkelen. Oh, my lord. Ik keek hem aan en ik zei, ik kan me geen groter voorrecht voorstellen dan het evangelie te prediken van Jezus Christus. En toen zei ik in mijn hart, ik zei, oh Heer, alsjeblieft, sta me toe te blijven bij wat u van me vraagt. En help me niet aan te passen en te veranderen voor de mening van mensen. Nou, ik weet niet of u het weet, maar u woont in het land van doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Toch? Daar woont u toch in? Ja, ik ook. En weet je wat het leuke daarvan is? Is dat het altijd lekker nuchter blijft. Maar wat minder leuk is, is dat bij elke keer als je iets buitengewoons wil doen, krijg je toch soms een beetje rare blikken. Toch? En een beetje, oh ja, eens even zien. En dat maakt het soms wat lachtig. Sterker nog, als jij echt gaat doen wat de koning op je hart heeft gelegd, dan hebben we even over koning Jezus, dan komt er altijd tegenstand. Dan komen er altijd vragen. En ik zou je vertellen, voordat ik het geloof kon opbrengen, dat God in mijn leven daadwerkelijk zou doen wat ik zag als ik mijn ogen sloot, ik durfde het aan niemand te zeggen. De Bijbel zegt, gooi je parels niet voor de zwijnen. En soms denk ik wel eens, communiceer je droom niet zomaar met alles en iedereen, want sommige mensen kunnen er niet mee omgaan. Die zullen zeggen, joh, dat kan toch helemaal niet en dat is toch allemaal onmogelijk. Maar als je je ogen dicht doet, dan zie je het. Herken je waar ik het over heb? Er zijn zoveel dingen in je hart die leven op het moment dat jij je ogen sluit. Die leven op het moment dat jij naar de hemel kijkt als er niemand om je heen is. Als er niemand naar je kijkt. Ik heb het over die dingen in je hart. Ik heb het over die verlangens in je leven. Ik heb het over je eigen bakkerijtje. Ik heb het over je eigen muffinschool. Ik heb het over je eigen paardenstal. Ik heb het over de dingen die in jouw hart leven waar niemand wat van weet. Maar als jij je ogen sluit, dan weet je waar ik het over heb. En daar had ik last van. Als ik mijn ogen sloot, zag ik duizenden mensen. En ik had het al een paar keer geprobeerd om te prediken voor duizenden mensen. En ik had de eerste keer 100 man en de tweede keer 500 man en daarna een keer 1000. Maar de duizenden die bleven ver weg. En natuurlijk denk je dan bij jezelf, ja, dat ligt vast aan mij. Ben ik dan niet geroepen? Ben ik dan toch, verlang ik naar iets wat toch niet helemaal voor mij is weggelegd? Ken je dat? En dan kom je de mensen tegen die tegen je zeggen, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En dan kom je de mensen tegen met de gave van ontmoediging. Ben je die ook al tegengekomen? Oh my. En dan deel je je hart. En zeg je dit en dat. Ik geloof dat de ijzerhallen vol komen. En dan kijken ze je aan en zeggen ze, ja, willen we dat niet allemaal? Oké. Okay. Maar wat is het dan in mij wat mij drijft om elke keer, als ik dat te horen krijg, toch nog weer te proberen? En nou schrijf ik altijd wat dingetjes op als ik echte verlangens heb. Ik had 2008 in december opgeschreven voor 2009 mijn nieuwe doelstelling. Ik zei, vader, dit jaar wil ik prediken voor minimaal 10.000 mensen. Ik had er nog geen punt achter gezet of de duivel zei tegen mij, arrogante kleine kwal. Wie denk je wel niet dat je bent? Ik zeg, wie weet het allemaal dat dit hier staat? Ik, God en de duivel. Nou, ik loop er niet mee te koop. Ik zeg, Heer, dit blijft tussen ons. Maar ik moest het overwinnen. Want wie denk je wel niet dat je bent? En al dat gevoel waar je van binnen mee loopt en over nadenkt. Nou, ik had op een heel bijzondere manier, long story short, contact gelegd met Christ for Nations, met Reinhard Bonke. En ik ging naar een heel afgelegen plek waar bijna niemand anders was. Dus ik zat binnen no time bij Reinhard aan tafel. En de Heilige Geest van God die sprak tot hem over mijn leven. En de Geest van God die zei tegen Reinhard, ik wil dat je die jonge man je microfoon geeft. En hem een mogelijkheid geeft om te prediken voor al die mensen. En ik weet niet of je het kan herinneren, maar ik vroeg om 10.000 en God gaf me 630.000. Ik stond er en de Heer die zei tegen mij: mijn wegen zijn niet jouw wegen. Ze zijn hoger dan jouw wegen. Mijn gedachten zijn groter dan jouw gedachten. Als jij denkt dat je groot denkt, nou wacht maar totdat je de gedachten van God tegenkomt. Ken je die mensen die zeggen, je moet niet voor God uitrennen hoor. Denk je nou echt dat je harder kan rennen dan God? Come on, he travels at the speed of light. Ik bedoel, als iemand een hart heeft voor het verlorene, of voor de gemeente, of op een bepaalde manier groot denkt, dan is het onze hemelse Vader. Wij moeten leren om to keep up met zijn tempo, met zijn track, met wat hij wil. Elke keer als ik denk, dit kan niet, dan zit ik in mijn eigen wereld. En daarom moet hij moet zich niet aanpassen aan mij. Dat heeft hij 1 keer gedaan, 2000 jaar geleden. Toen kwam hij om in mijn schoenen te staan. Toen kwam hij om de dood te overwinnen. En doordat hij dat deed, daagt hij mij nu uit, wil je op mijn level komen? Heb je nog wat dingen gepland staan waar je mij voor nodig hebt? Wat onmogelijke dingen? Nou, absoluut. Maar ik wil je waarschuwen dat als dat wat in jouw hart zit, als je je ogen sluit, als je datgene waar je over nadenkt, als de koning zegt, wat wil je nou? Zorg dat je een plan klaar hebt liggen. En niet alleen een vaag verlangen. Psalm 20 vers 5, hij geeft naar uw hart en hij doet al uw plannen in vervulling gaan. Dat is niet een soort Aladdin, weet je wel, een soort grote geest. Wat is je wens? Nou, ik wil wel een beetje cake en ik wil wel een beetje hier nou ploep, 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 ploep. Nee, God werkt samen met mensen die plannen maken. Want ik zal je wat vertellen. Een plan indienen in de hemel getuigt van groot geloof. En God die spreekt op die dimensie van geloof met zijn kinderen. Dat is waar die zit. Dat is waar die interact. Nou, even terug naar het woord van de Heer. Nehemia 2 vers 10. Nehemia kreeg bescherming, hij kreeg van alles mee om die taak te vervullen. En er staat in Nehemia 2 vers 10, toen Sanballat uit Bet-Goron en Tobia, zijn Ammonitische dienaar, hoorde dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd. In andere woorden, they were not amused. Zodra jij in beweging komt om dat te doen wat God van je vraagt, zal er altijd iemand in de buurt zijn die not amused is. En weet je wat het probleem is? Op de een of andere manier komt dat nog bij je aan ook. Niet 1 keer, niet 2 keer, maar je zult het blijven horen. En mensen denken, nou jij, weet je wel, moet je dat nou wel willen? Heb je er wel goed over nagedacht? En er kunnen allerlei dingen je kant op komen. En er zal altijd iemand zijn die er niet mee eens is of een andere gedachte had. Nou ja, laten we even. Ik wil je even meenemen in die momenten van belediging. En niet omdat dat zo positief is, maar omdat het zo herkenbaar is. Namelijk in vers 19, toen Sanballat uit Bet-Goron, Tobia, zijn Ammonitische dienaar en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen zij ons uit te lachen en te beschimpen. Als je gaat staan, als je met de koning gesproken hebt, ik bedoel, wat een gast die Sanballat, weet je wel? Nehemia had de support van de koning. Hij was uitgezonden, hij was gezegend. Jij bent gezegend. God heeft een plan voor je leven. Je hebt de gunst van de koning over je leven. En toch heeft er onderweg nog iemand het lef om je uit te lachen om wie je bent. En uit te lachen en belachelijk te maken om wat jij gaat doen. Er zal altijd iemand zijn die je niet snapt. Er zal altijd iemand zijn die staat uit te lachen. Maar we moeten leren dat achter elke lach die tegen ons gericht is in het natuurlijke misschien een geestelijke wereld zit die ons probeert te stoppen. Nou, Nehemia 3 vers 33. Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger van Samaria zei hij, wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat werk vandaag nog af te krijgen? Denk je nou echt dat je binnen 3 maanden 3 ton kan ophalen? Ik noem maar even wat, hè. Zijn ze serieus van plan de stenen uit die totaal verbrande puinhoop opnieuw te gebruiken? En dan staat er dit, dat is zo grappig. En Tomia uit Ammon, die naast hem stond, die zei, hoe ze hun best ook doen bij het bouwen, er hoeft maar een vos op die stenen muur te klimmen van hem en hij stort al in. Waarom dan ook weer een vos, weet je? Dat weet ik dan weer niet, maar goed. Vossen hebben niet zo'n hele goede reputatie in de Bijbel, hè? Misschien dat de Heer me daarom heeft geroepen om dat allemaal recht te zetten. En weet je, dit gaat door, joh. Die Sanballat, die zit te zeiken van het ene moment in het andere moment. En elke keer weer. Maar dan gebeurt het gewoon echt. Er komt een moment in je leven, lieve vriend, lieve vriendin, dat jij je tegenstanders lachend achter je laat. En niet uit trots, maar uit een gevoel zeggen, look what the Lord has done. Want je vecht niet tegen mij. Je hebt het tegen de Almachtige. Weet je, ik was een tijdje terug in een conferentie en er werd zoiets moois gezegd. Er werd dit gezegd. In het Engels, dat is dan even, you cannot have what you speak against. Je kan geen onderdeel worden van daar waar jij je tegen verzet. Sommige mensen, die hebben zo'n negatieve tong over bepaalde dingen of de manier waarop dingen gaan. En toch hebben ze het gevoel dat ze het beter kunnen. Dus eigenlijk willen ze het overnemen. Maar je kan nooit betrokken raken bij iets waar jij je tegenkeert. Dat is een diepe doordenker. Weet je wat ik heb gedaan? Ik zal je een geheimenis geven vanuit mijn leven. Met Go & Tell ben ik mij aan het verbinden met allerlei bedieningen die iets hebben wat ik ook graag wil hebben. Ken je dat? Soms kijk je naar bedieningen of kerken en denk je, wauw, daar zou ik eigenlijk wel onderdeel van willen zijn. Dat is een manier om je eraan te verbinden. Dat is de taak aan te geven. Dat is wat we doen. Wij geven aan anderen, zodat die verder komen als wij. En op die manier gaan we mee in de zegen. In plaats van dat ik me er tegen verzet en zeg, nou, ze moeten eigenlijk wel een beetje meer dit en eigenlijk een beetje meer dat. Maar door te verbinden kom je in de cirkel van het koninkrijk. God zal je eren, God zal je verder brengen dan je zelf ooit gedacht had dat je zou kunnen gaan. Nou, ik wil je uitdagen vandaag. Ik wil je uitdagen om eens na te denken over die vraag. Als de koning vandaag aan je vraagt, wat wil je nou? Heb je een plan klaar liggen? Die welbekende vraag was tijd, geld, geen rol zouden spelen. Wat zou je dan willen? Ja, dan zou ik wel dit en dan zou ik wel dat. Durf je het eens op te schrijven? En te zeggen, Heer, ik kan het helemaal niet vervullen, maar dien hem graag bij u in. Ik zou vertellen, van alles wat je opschrijft en overal waar je over nadenkt, er wordt met je meegelezen vanuit de hemel. God die kijkt mee over mijn schouder in alles wat ik doe. En zo af en toe wordt het zomaar goedgekeurd. Komt het door de commissie en vallen er zomaar ineens een paar gouden bakstenen uit de hemel. En dan mogen we gaan doen wat hij voor ons had bedacht. Maar ik wil je vertellen, dit is niet alleen voor mij. Het is niet alleen voor een bepaald groepje mensen wat het lef heeft om daar te willen zijn. Ik wil je wel tegen je zeggen, de enige plek waar je die dingen gaat zien gebeuren, is niet in de safe zone, maar het is in de risk zone. Dat is dan wel weer jammer. De safe zone, als dit de safe zone is, zeg maar hier, is waar alles safe is. En de risk zone is een beetje meer hier. Dan zeg maar op dit randje is waar je de grootste wonderen gaat zien. Waar je niet anders kan dan hopen dat God het gaat doen. Ja. Zo, hé, als u het nu niet doet, oh man, dan zijn we zo failliet. En dan komen er de wonderen voorbij. En dan sta je naar te kijken en dan denk je, nou, die God die ik dien, die leeft echt. En dat was niet alleen uit de Bijbel, maar ik bedoel, hij doet het nog steeds. Even een vraagje, gewoon even doordenken. Ik ga naar het einde van mijn verhaal, want het is een heel lang verhaal. Wie is de koning van de jungle? Tarzan. Nou ja. Van de savanne. Dat is toch de leeuw? Maar een vraagje aan jou. Is de leeuw ook echt het sterkste dier? Zeker niet. Maar hoe kan het dan zijn dat hij de koning is? Ik zal u uitleggen. Zoals een mens denkt over zichzelf, zo is hij. Staat in Spreuken. En de leeuw die denkt over zichzelf dat hij de beste is. En de sterkste is. En daarom is hij de koning. Daarom beheerst hij dat hele gebied. En zal ik jou wat vertellen? Dit wordt zo gaaf. De Bijbel zegt dat Jezus wordt vergeleken met de leeuw van Juda. En nou zegt de Bijbel ook nog eens een keer dat Jezus woont in jou. Er zit een beetje DNA van een leeuw in jou. Van een krijger. Van iemand die ergens voor gaat. Die er zich ergens in vastbijt en niet loslaat. Als jij van jezelf iemand bent die altijd opgeeft, hou je vast aan de leeuw in jou. Want ergens is die. En je hoort hem niet alleen grommen als je slaapt. Come on, ja toch? Jezus woont in jou. Er is iemand in jou. Als we bezig zijn voor de Heer, als we nadenken over die eerste 10.000 mensen, als we nadenken over die eerste meeting, dat is dan in mijn geval, waarvan we denken, ja, zoveel stelt het niet voor. En ik ben nou al zo lang bezig. Dat is hetzelfde als dat je een gat aan het slaan bent in de dam. Je bent aan het slaan. En wat je hoopt, is dat er ergens wat door gaat breken. Maar laat me je vertellen, jij slaat op de dam, maar de vloedgolf erachter is God zelf. Come on, wanneer jij in beweging komt en je begint te slaan, dan is God het die achter je komt en die opkomt als een vloed en die door zal breken op een manier zoals jij nooit had kunnen denken dat het zou gaan. Ben ik de enige die zo enthousiast is? O Heer, help. Oké, nog eentje. Nog één. Ben je er klaar voor? Oké. Als een zaadje in de grond gaat. Wat dan? Sterft het. Weet je, als God iets op je hart legt. En je hebt een last. En de koning zegt, wat wil je nou? Je dient je plannen in. Dan ga je soms even underground. Kun je soms door een fase gaan waar niemand je ziet. Niemand weet wat er echt in je hart leeft. Kan het duister om je heen worden. En het begint te drukken. Het is claustrofobisch. Er komt water over je heen. Het is saai alleen. Het is donker. Maar voordat je het weet, is de druk om je heen, die zorgt ervoor dat je vrucht begint te dragen. De druk van je tegenstanders. De druk met de opmerkingen. De druk van het onmogelijke perst de vrucht van God uit jouw leven. Hoe donker het ook wordt. Als de druk toeneemt, begin je wortel te schieten. Als de druk toeneemt, komt de dag dat je sprietje erboven uitkomt. En dat de mensen zeggen, nou kijk nou. En voor je het weet, word je een grote boom. Die veiligheid geeft aan zoveel andere mensen om je heen. Wat wil je?
Like Jesus komt er weer aan. 8 oktober 2016 in de IJsselhallen in Zwolle. Het grootste tienerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Als je tieners hebt of als je tiener bent, meld je snel aan op likejesus.nl. En voor 1 september geniet je van de hoogste korting.
Dit was deel 2 van Maak een plan. We zijn benieuwd naar jouw plan. Laat het ons weten op info@goandtell.nl. Volgende week staat er weer een nieuwe verse podcast voor je klaar.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.